Het warm water uitvinden, dat is moeilijk. Maar onderzoekers zijn er wel in geslaagd om een betere manier te vinden om water te koken. Hoe zit dat dan? Verder hebben we het over een hond die echt begrijpt wat je zegt, over de succesvolle beursgang van Reddit en over hoe Apple weer wat processen aan zijn been heeft door het monopolie dat ze zichzelf toekennen. Het is vrijdag 29 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, een bekend spreekwoord luidt dat je het warm water niet kan of moet uitvinden, maar je kan het wel nog beter doen verlopen, ja. Zeg maar.
Zoiets moet je nooit tegen wetenschappers zeggen. Die zijn altijd dwars van nature. Dus ze zijn erin geslaagd om een betere manier te vinden om warm water te maken.
Oké. Okay,
ja. Wat is er aan de hand? Hoe maak je warm water? We zullen daarmee beginnen.
Je zet een pot op het vuur. En je zet
een pot op het vuur, warmt die langs onder. Er ontstaan belletjes, gasbelletjes, hete stoom eigenlijk, die belletjes vormt, ontsnapt, naar boven gaat. Onderweg, als hij warmte weer afgeeft aan het water en zo wordt de ganse pan langzaam verhit.
Ja.
Nu, hoe ontstaan die belletjes? Dat weten we ook al, dat zijn ergens kleine krasjes of oneffenheden op het materiaal van de pan en op dat soort plaatsen ontstaan belletjes.
Ja.
Meestal groeien niet tot millimeter, 2 millimeter, dan zijn ze groot en licht genoeg. Laten ze los en gaan ze omhoog.
Ja, wil dat dan zeggen dat als je een pan hebt die echt helemaal vlak is tot in het minuscule toe, dat je geen belletjes hebt in kokend water?
Geen durf ik niet zeggen, maar in elk geval veel en veel minder. Okay, ja. Het maakt echt verschil.
Ja.
Een cafébaas zal nooit zijn bierglazen afdrogen met een handdoek,
nee.
Omdat er altijd wel ergens fijne weefseltjes aan het glas blijven kleven. Dat zorgt voor extra belletjes en te veel schuim in het bier.
Ja.
Dus zelfs dat soort minieme dingen maakt echt wel verschil.
Ja, ja, okay.
En wat deze jongens nu gedaan hebben, die hebben eens gezegd, okay, als er krassen en putjes en dat soort dingen meespelen, we gaan dat dus serieus onderzoeken en dat is serieus in cijfertjes zetten. En die hebben een patroon ontdekt, putjes van 80 micrometer groot en groefjes van 40 micrometer. En als we dat in voldoende mate aanbrengen, dan ontstaan er hele kleine, fijne belletjes.
Ja.
En als die groefjes dicht genoeg bij elkaar liggen, twee van die belletjes raken elkaar, versmelten. Op dat moment het nieuwe belletje dat ontstaat, dat begint te trillen en te bibberen eventjes van dat versmelten. En op dat moment laat het los. En er is pas een tiende van het formaat van als je klassiek belletjes maakt. Dus zijn belletjes niet meer van een millimeter groot of groter, maar van een tiende millimeter die je loslaat en omhoog gaan.
Ja.
Veel meer en aan een veel hoger tempo. En al die belletjes sleuren hete stoom mee naar boven, geven die warmte af aan de vloeistof. En je gaat dus veel sneller je vloeistof verwarmen.
En zat er daar iemand dan op te wachten, Pieter?
Wel, de vorige grote doorbraak in de pantechnologie, zeg maar, is uit de jaren 60. Dat waren de anti-aanbakpannen.
Ja.
En er is in de tijd serieus reclame voor gemaakt. Die hebben de markt veroverd. Dus de pannenfabrikanten zouden het misschien wel eens leuk vinden om iets, met iets nieuws te kunnen komen. Inderdaad, pannen die veel beter koken.
Mm.
De vraag is of dat de moeite waard is. Je kunt het patroon stampen. Je kunt het dus inderdaad, zoals je een fonoplaat stampt, kun je de patroon in een pan stampen. Dus het zou een handige manier zijn om het te doen. Maar ik denk toch niet dat voor die halve minuut dat je water sneller kookt, of dat je eitjes sneller warm zullen zijn, dat dat verschil gaat maken. Maar het maakt wel verschil in grootschaliger dingen.
Mm-hmm.
Koelinstallaties bijvoorbeeld, die moeten ook warmte afvoeren. En als die warmte sneller afgevoerd wordt, werd je koelinstallatie een stuk efficiënter en een stuk goedkoper. En dan denk je aan datacenters.
Mm-hmm.
Dan denk je aan de bedrijven waar cryptomunten gemijnd worden, waar enorme aantallen servers warmte staan te maken. Je denkt ook aan elektrische centrales.
Ja.
Ook daar moet warmte van een warmtebron overgebracht worden op een stoommachine die dan de dynamo doet draaien.
Ja.
Dus ook daar. Ontziltingsinstallaties, waar je warm water moet zien te verdampen en het zout achterlaten. Destillatieapparatuur. Niet de destillatie voor whisky.
Nee.
Daar kiest men net voor destillatiestorens die niet efficiënt zijn. Die niet alleen alcohol overbrengen, maar ook nog een hoop smaakstoffen en passant meesleuren.
Ja.
Maar in de chemische industrie, waar er dus enorme destillatietorens staan, daar zullen wel van belang zijn.
Ja.
Dus industrieel zou het wel eens kunnen dat het goed meevalt. Dat zijn ze nu aan het uitzoeken. Hoeveel winst maken we precies? Hoeveel kosten moeten we maken? En als je die twee in balans brengt, wat zou het kunnen gaan betekenen? Maar het zou dus kunnen zijn dat warm water uitvinden toch wel eens loont.
Dominique, Apple heeft in zijn bestaan al heel wat processen tegen zich gekregen. Maar nu is er toch eentje waar we weer wat aandachtiger naar kijken. Waar gaat het om?
Dit is van de Amerikaanse overheid, van het Departement van Justitie, het ministerie van Justitie. En dat is toch wel iets van een andere aard, want zo van die processen zijn er eigenlijk maar een paar geweest. En ja, in de technologie sector ben je eigenlijk rap uitverteld. Dat gaat vooral over het grote proces tegen Microsoft van 25 jaar geleden. Ja. Dus is er ook een proces tegen Google ingediend, maar dat loopt nog, mm-hmm, want die dingen duren jarenlang. Dus dat betekent toch wel iets als de overheid van een land beslist van nu is het toch echt wel een probleem. Ja. Dus dat is wel een heel groot keerpunt. Bovendien, we wisten dat er zoiets aankwam, want eigenlijk hebben alle big tech, alle grote technologiebedrijven zoiets aan hun broek of staan op het punt van zoiets aan hun broek te krijgen in de VS. Men heeft eigenlijk na een jaar of 30 beslist van eigenlijk die technologie sector, we moeten daar toch nog eens een keer naar kijken. Mm-hmm. En misschien, we hebben daar zoiets, die antitrust, anti-monopoliewetten, we moeten die misschien toch nog eens een keer gaan bekijken.
Ja. Vertel eens, wat is het probleem waar het draait?
Wel, het is heel, heel breed. Hè. Dus er liepen al een tijdje processen, die trouwens Apple uiteindelijk heeft dan een proces gewonnen over de App Store. Hè. Daar is het meeste rond te doen, hè, dat je alles wat in de App Store verkocht wordt, hè, daar pakt Apple 30% op. Mm. En dat kunnen ze eigenlijk niet meer verdedigen. Dus misschien ooit wel zeggen van ja, we moeten toch echt wel grondig kijken dat al die apps wel betrouwbaar zijn. Maar toch, hè, die 30%, dat konden ze niet blijven volhouden. Dus hoewel dat ze dat in een rechtszaak die eerder was ingespannen door een bedrijf, Epic, de makers van het game Fortnite, hoewel ze dat proces nog grotendeels gewonnen hebben, hebben ze toch een beetje moeten toegeven. En in Europa ook hebben ze nu dat principe van die App Store al moeten loslaten. Dat dus Europa heeft, want Europa heeft ook zijn klachten tegen Apple lopen. Maar in Amerika gaat het veel verder eigenlijk. Hè? En dat was eigenlijk de verrassing. Hè? Toen die klacht er uiteindelijk kwam, die verrassing was, dit gaat eigenlijk over wat Apple is. Het idee van een gesloten, wat zullen we maar zeggen, ja, die ommuurde tuin, hè, die Apple zijn gebruikers aanbiedt. Alles werkt goed met elkaar samen, maar dan per definitie minder goed met dingen die niet van Apple zijn. Mm. En dat betekent dus ook dat dit niet zoiets is dat Apple kan oplossen met een kleinigheidje. Hè? Dus in Europa hebben we aan Apple gevraagd om andere appstores toe te laten op de iPhone. We hebben het hier niet zo lang geleden over gehad. Dat is een grote verandering. Maar goh,
uiteindelijk is het dat. Ja.
En weinig mensen gaan die alternatieve appstores installeren. De impact zal miniem zijn. Eigenlijk. En Apple gaat daar ook, ze gaan daar bij Apple geen boterham minder om eten. In Amerika gaat het werkelijk over het idee van, wat is het verschil eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag eigenlijk. Wel, het verschil is dat de iPhone in Amerika veel meer marktaandeel heeft bij ons. En dat je in Amerika kunt zeggen, de iPhone zelf heeft een monopolie van de smartphone-markt. In Europa is het veel ingewikkelder. Ja. Hè? Want altijd, als je het hebt over een monopolie, gaat het altijd, maar een monopolie van welke markt, meneer? En dus, bij ons kun je niet zeggen dat Apple een monopolie heeft van de smartphone-markt, omdat ze pakweg een marktaandeel van 30% hebben. En de rest is Android. Maar je zou eventueel wel kunnen zeggen, ze hebben een monopolie over de markt voor iPhones. Ja. Moeilijker verhaal. Maar kan wel. In Amerika dus gaat het erover, daar hebben ze 65% en afhankelijk van hoe je rekent, kunnen ze er nog 70% van maken van de smartphone-markt of de markt voor duurdere smartphones. Dan kun je aan 70% geraken. En dus daar kun je al spreken van een echt monopoliepositie. En dan kun je zeggen van als dus Apple het moeilijk maakt om over te stappen op een andere telefoon, bijvoorbeeld omdat bepaalde apps dan niet meer werken, omdat je bepaalde gegevens niet kunt overbrengen, maar ook bijvoorbeeld omdat de oortjes die je al gekocht hebt, of de smartwatch die je gekocht hebt, dan niet meer goed samenwerkt met die Android-telefoon. Ja, dan kun je op dat moment zeggen van hier is sprake van monopolie, misbruik.
Marktmisbruik, ja.
En dat zouden ze wel eens kunnen. En die rechtszaak schijnt redelijk goed uitgebouwd te zijn. Dus de meeste juridische specialisten zeggen, want er zitten hier en daar een paar leemten in, maar dit is toch goed uitgebouwd. En dat is toch wel iets heel fundamenteel. Dus het is een proces dat jarenlang gaat lopen. Mm. En dat gaat niet snel. Hè. Dus in 2020 is er zo eentje tegen Google ingediend. Dat was dan heel specifiek over de zoektechnologie. Dat proces loopt nu. We zijn 4 jaar later. Dus iets gelijkaardig kunnen we ook verwachten met Apple. Dat kan wel een paar jaar duren. Wie weet is er dan iemand anders president. Dat kan ook een verschil maken. Mm-hmm. Maar het gaat over heel fundamentele veranderingen in hoe Apple werkt. Je ziet niet zo hoe dat ze nu met één kleine toegeving links en rechts, zoals ze dat in Europa wel kunnen doen, hiervan af gaan geraken. En dat is toch wel iets
ingrijpend. Het zou fundamenteel kunnen zijn.
Ja. Ja.
En de Amerikanen hebben voorgeschiedenis en dat soort dingen. Ze hebben de oliemaatschappijen opengebroken gekregen begin 20e eeuw. Ze hebben het monopolie van AT&T voor telefonie opengebroken.
En
er was maar één
het.
Vliegtuigmaatschappij die over de oceaan vloog. Dat was Pan Am. Pan Am bestaat zelfs niet meer.
En al die wetten bestaan nog altijd, maar zijn sinds de jaren 80 eigenlijk amper nog toegepast geweest. En daar is een ingewikkelde uitleg voor die we voor een andere, meer economische podcast misschien moeten reserveren.
Ja, ja, ja.
Men heeft nu beslist van die technologiebedrijven, terwijl het jarenlang de traditie was te zeggen van dat kun je toch allemaal niet reguleren en dat is toch allemaal nieuw. En dat gaat allemaal zo snel en die bedrijven concurreren allemaal met elkaar. Laten we daar maar van afblijven. En nu heeft men eigenlijk enkele jaren geleden al geconcludeerd van nee, we moeten toch, als we al geen nieuwe wetten kunnen maken, in Amerika slaagt men er niet in nieuwe wetten te schrijven rond technologie. Wij in Europa hebben er massa's. We hebben de Digital Markets Act, de Digital Services Act, die nu allemaal van toepassing komen. Amerika slaagt er niet in een wet te stemmen. Ze willen die wel graag, wil maar niet lukken om het over iets eens te worden. En dus hebben ze gezegd, dan moeten we maar de bestaande wetgeving terug afstoffen.
Ja.
En dat is wat men nu heeft gedaan. En dat kan echt heel verregaande gevolgen hebben.
Ja.
Al zullen we die niet onmiddellijk zien.
Nee.
Maar bijvoorbeeld één verandering gaan we dus wel zien. En dat is namelijk dat je dus vanuit iMessage, het berichten-app op de iPhone, gemakkelijker berichten zult kunnen sturen. En vooral rijkere berichten met video en foto doorsturen naar Android-telefoons, zodat dat gemakkelijker zal zijn. En wij in Europa dachten, dat Apple had beloofd dat zij dus die RCS-standaard voor rijkere uitwisseling van berichten, eigenlijk de opvolging van de SMS-standaard, dat ze dat deden omdat ze zo bang waren voor onze wetgeving. Maar dat bleek niet te kloppen, want in Europa heeft Europa uiteindelijk beslist dat die iMessage, dat heeft, en dan komen we weer op hetzelfde, heeft niet genoeg marktaandeel in Europa om onder de nieuwe...
Want ik wou zeggen, niemand gebruikt het toch. Iedereen gebruikt WhatsApp.
Hier gebruiken we WhatsApp, maar in de Verenigde Staten gebruiken ze daar iMessage voor. En waar wij WhatsApp gebruiken, gebruikt Amerikaan gemakkelijk iMessage. Alleen, daarmee dwing je eigenlijk mensen om ook een iPhone te kopen.
Ja, ja.
Lukt wel. Als je dan geen iPhone hebt, dan wordt het berichtje via sms verstuurd, gaat er heel veel verloren. En dan ziet je commentaar in die groepsdiscussie, krijgt dan een ander kleurtje. En dat werkt als voor een klassenverschil. Maar dus in Amerika had Apple al kort geleden laten weten van we gaan die RCS-standaard ondersteunen en dus communicatie met Android-telefoons gemakkelijker maken. Dat bleek niet voor Europa te zijn. Dat bleek omdat ze weten dat dat een van de kernpunten wordt. Mm. He, die groene of blauwe bubbeltjes in iMessage is één van de kernpunten in deze zaak. En dat hebben ze dus nu al veranderd. Dus één tastbare verandering van het proces, hoewel dit nog jaren zal lopen, zien we eigenlijk nu al.
Oké. Pieter, dat de hondencommando's als zit en lig en af en wat nog allemaal kunnen begrijpen, dat weten we, dat weet iedereen. Maar ze begrijpen ook veel meer dan dat.
Honden zijn eigenlijk mensen of mensen zijn hond van honoris causa, dat is maar te zien hoe je het bekijkt. Bijvoorbeeld, wat honden ook kunnen, is als je ergens naar wijst, dan volgen ze de richting van je vinger. En kijk eens naar een ding waar je naar wijst. Het is het enige dier dat doet. Katten snappen dat niet.
Oh nee,
Apen zullen naar je vinger blijven kijken.
Hmm.
Maar honden snappen dat je ergens naar wijst.
Zelfs
en wat
apen,
nu gebleken is...
Straf,
en daar hebben we het nu over. Honden begrijpen echt wat je zegt.
Ja.
Ze kunnen woorden herkennen en ze snappen dat woorden verwijzen naar een ding, naar een voorwerp. Dus ze kunnen zich... een mentale voorstelling maken van een voorwerp.
Ja.
Als je zegt schoen,
dan
weten ze wat je bedoelt. Als je zegt bal, dan weten ze wat je bedoelt, ook al is die schoen of die bal niet te zien.
Nee, ja.
Nu, hoe kom je zoiets te weten? Een hond kan het je niet vertellen. Ze kunnen veel, maar praten ze er niet bij. Ja. Nu, men heeft... Marian Boros van de Universiteit van Boedapest heeft dat uitgezocht met een techniek die wij ook gebruiken bij baby's bijvoorbeeld of bij kinderen die nog niet kunnen praten, om te proberen zien wat ze begrijpen, wat ze niet begrijpen. Je kijkt dan gewoon in hun hersenen, je presenteert ze iets en ofwel geef je het juiste woord bij, ofwel geef je er een verkeerd woord bij.
Ja.
En hun hersenen gaan er anders op reageren. Het is van, ah ja, natuurlijk. En in het andere geval zeggen ze, hé, wat is hier aan de hand? En dat geeft een heel ander hersensignaal. En dan kun je dat weer met een klassiek EEG-badmuts kun je dat gemakkelijk zien gebeuren. En dat hebben ze nu ook bij honden gedaan. 27 honden, baasje erbij gezet. Het baasje zegt dan, Fido, kijk, bal.
Ja.
En het baasje laat dan de bal zien. Of laat een schoen zien.
Ja.
En de hond reageert daar heel anders op. Als je dus zegt, bal... dan heeft hij zich een begrip gevormd van wat er zou moeten verschijnen. En als dat niet verschijnt, dan zegt hij, hé, dat is raar.
Ja.
Dus dat kun je perfect meten. Alhoewel perfect, het blijven honden. Van die 27 honden hebben ze er uiteindelijk maar 18 kunnen gebruiken. Ja. Want ze wilden voor elke hond minstens 5 keer een test waarbij woord en voorwerp klopten en 5 keer een test waarbij dat niet het geval was. Dat zijn er samen al 10, minimaal. En in veel gevallen zegt de hond, ja, voort de jongens. Ga met een ander spelen. Dus ze hadden 27 honden nodig om aan 18 honden te komen die 2x5 resultaten wilden meewerken.
Ja.
Maar dan zag je inderdaad dat de honden begrijpen waar het om gaat. En voor ons mensen betekent dat weer dat taal helemaal niet zo exclusief menselijk is als wij denken.
Maar pratende honden, zoals in dat geweldige Jommeke-album Paradijseiland, dat zien we nog niet, denk ik.
Nee, zover komt het niet.
Straks hebben we het over de beursgang van Reddit en komt het beest van de week natuurlijk nog. Maar eerst gaan we er even uit voor een korte boodschap.
Stem ze.
Luister nu naar Stem Zie.
Stemmen ze.
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stem Zie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit. Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stem Zie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Dominique, het platform Reddit is naar de beurs getrokken en dat was een groot succes, hè?
Ja. Wat betekent dat de mensen opgewonden waren om deel te kunnen, een stukje te kopen van Reddit en in het algemeen gewoon iets te kopen dat iets te maken heeft met technologie in het algemeen, maar artificiële intelligentie. Er hing plots een geurtje van artificiële intelligentie rond. En dat heeft zeker meegespeeld in dat die aandelen van een bedrijfje dat eigenlijk al bijna 20 jaar bestaat, nooit winst heeft gemaakt. Nooit eigenlijk ook zelfs maar veel omzet gemaakt heeft. Maar dat nu 10 miljard waard is bij de laatste koers. Ja, 9,5 miljard dollar. Dat is veel.
Ja, dat is veel. Want ik wou het zeggen, Reddit, dat is zo'n bedrijf. Ik weet dat je daar enthousiast over bent, omdat dat zo een van de oerbedrijven van het internet is, waar het heel basic blijft. We praten op het internet. Dat is het, hè? Ja.
Maar ja, dat is eigenlijk het interessante eraan. Dus want iets wat, en dat heeft zeker ook meegespeeld in de positieve aandacht voor die beursgang van dat bedrijf, is dat Reddit populairder en populairder is aan het worden, wat heel gek is, want het bestaat eigenlijk al 20 jaar. Het is eigenlijk niet echt veranderd in die tijd. En dus ja,
het is
wat
gewoon
toch
een
betekent
forum
dat het ergens
waar...
iets doet wat anderen niet doen.
Ja.
Hè? En dus je merkt, ik doe het zelf ook, als ik zoek naar concrete informatie over iets, iemand die mij iets interessant kan vertellen over, en dat mag gelijk welk onderwerp zijn, dat hoeft niet technisch te zijn, je gaat in Google al vaak zoeken en je voegt nog eens even rap Reddit aan je zoekopdracht toe, zodat je eerst de antwoorden binnen Reddit vindt. En je vindt dat over gelijk welk onderwerp, wasmachines, communicatietechnologie. Als je op Reddit een antwoord gaat zoeken, dan vind je vaak iemand die doordacht daar iets over vertelt. Terwijl als het random resultaat dat Google zelf als eerste zal zetten, als je gewoon zoekt op datzelfde begrip, dan zul je iets krijgen dat vaak door AI geschreven is. Of dat in ieder geval zo geschreven is dat het hoog scoort in Google. Hè, dat is dan Search Engine Optimized, SEO, inhoudt. Dat kom je meer en meer tegen als je informatie zoekt over iets. Google zelf geeft je eigenlijk een website die eigenlijk alleen maar gemaakt is om hoog te scoren in Google. Dus de Google Search werkt eigenlijk helemaal niet zo goed meer. En daarom zoeken veel mensen ineens op Reddit. En dan vind je vaak wel goede informatie. En waarom vind je goede informatie op Reddit? Ja, dat is een heel interessante vraag. Waarom steken mensen daar tijd in om goede antwoorden op vragen te schrijven op Reddit? Om daar informatie te delen.
Ik zou zeggen, zet zijn Wikipedia.
De rol van Reddit begin is ergens vergelijkbaar met die van Wikipedia. Maar mensen doen dat in ieder geval niet om er geld aan te verdienen. Het unieke aan Reddit, denk ik, en daar wijd ik het dan zelf een beetje aan, is dat Reddit eigenlijk, het gaat eigenlijk om een soort verzameling van forums, of vroeger noemen we dat bulletin boards, groepjes waarin je over een bepaald onderwerp spreekt. En binnen dat groepje voelen mensen zich blijkbaar thuis. En dat gaat daar minder wild aan toe dan in die veel grotere sociale podiums, zoals X of Facebook, waar je het een beetje over van alles hebt en waar ook altijd luidere roepers zijn. En binnen die meer gespecialiseerde groepjes op Reddit, kan een conversatie over een bepaald onderwerp best goed bloeien. En dat is geen nieuw fenomeen. Zo'n forums hadden we altijd al. Ik herinner mij het Usenet van vroeger.
Op
het internet, lang geleden. Je had ook op CompuServe, een voorganger van het web ook, in de vroege jaren 90, had je groepen over van alles. En daar vond je inderdaad heel veel goede informatie en kon je een goed gesprek hebben. En het internet is dat een beetje verloren, met de Facebooks en Instagrams en Twitters. En dat er terug die populariteit is gekomen van Reddit, wijst er toch op dat inderdaad dat we met de Facebooks en de Instagrams iets missen. Een veilige, goede plek om een goed gesprek te hebben inhoudelijk over dingen.
Mensen die nu aandelen willen kopen, dat zijn toch mensen die geld willen verdienen. Hoe gaat dat dan gaan?
Wel, dat is nu net het punt. Dus aan de ene kant is Reddit duidelijk aan een comeback bezig al enkele jaren inhoudelijk. Mensen gebruiken dat veel, zien daar de waarde van. Waren misschien die waarden van dat soort forums vergeten. Maar niemand heeft er ooit geld aan kunnen verdienen. Ook niet aan Wikipedia, ook niet aan Usenet. Dat brengt geen geld op. En dat is een beetje de vraag. Van als je er nu geld in steekt, ga je er iets aan verdienen? Ik zou geneigd zijn van te zeggen, nee, waarschijnlijk niet. Al weet je maar nooit. Dus de verrassing eigenlijk die misschien die beursgang gered heeft, is dat Google op een bepaald moment gezegd heeft van, kijk, beste mensen, Reddit, hier is 60 miljoen. En voor die 60 miljoen willen wij onze AI-systemen kunnen trainen op jullie tekst. En dat is natuurlijk wat vandaag aan het gebeuren is. Nu, die 60 miljoen, hoeveel is dat voor bedrijven als Reddit? Ja, dat is niet zo'n groot percentage van hun omzet, maar laten we zeggen dat het gat in hun financiën op jaarbasis ongeveer de helft vult of zoiets. Dat is die grote orde. Ja. Dus ze maken nog, zelfs met die 60 miljoen van Google, maar als ze dan ook nog eens evenveel, als blijkt dat het niet exclusief was, en ze ook nog eens evenveel van OpenAI krijgen, en misschien nog een beetje van de mensen van Anthropic, dan zouden ze wel eens in plaats van een ruimschoots verlies, laat het bedrijf een nipwind geven. Bedrijf zijn, in de veronderstelling dat al die mensen die vrijwillig bijdragen plaatsen op Reddit het helemaal oké vinden dat hun teksten die ze daar leveren, dat Reddit die te koop aanbiedt voor het trainen van AI-systemen. Wat we niet weten, maar voorlopig heb ik niet de indruk dat mensen bij Reddit zijn een beetje tegen de haren gestreken dat het nu allemaal zo commercieel moet. Maar voorlopig is er geen teken dat ze opeens zijn weggejaagd. Dus wie weet. En dus dat geld van die AI-industrie voor wat er allemaal op het internet te vinden is, omdat ze hebben altijd maar meer tekst nodig om die AI-systemen te trainen, maar ook liefst ook betere tekst. Dat zou de hele economie van het internet kunnen veranderen de komende jaren. Want er zijn ook mensen die pakweg een website hebben met nieuwsverhalen bijvoorbeeld, waar journalisten teksten schrijven.
Ik ken zo'n
website.
Redelijk goed,
Standaard.be.
Die gesprekken zijn, als ik goed begrepen heb, nog niet echt begonnen. Maar bijvoorbeeld de grote Amerikaanse kranten. In Frankrijk hebben de kranten ondertussen ook al een akkoord getekend met OpenAI, dacht ik. Die krijgen al een beetje geld. De New York Times had een aanbod gekregen van OpenAI voor wat geld om de volgende versie van GPT te kunnen trainen op de archieven van de New York Times, maar niet genoeg geld. En de New York Times heeft dan een klacht ingediend, dat loopt nu. Maar in het algemeen is de vraag nu van, wat is al die tekst op het internet waard? Wat gaan die AI-bedrijven ervoor betalen? Mijn ruwe schatting is, dat zullen geen fenomenale bedragen zijn.
Maar wel meer dan nu.
Ja, meer dan het gewoon van het internet halen en gewoon gebruiken. Ja, dat zal voor sommige teksten opgaan, maar zeker niet voor alles. En ja, dus daar is een nieuwe economie aan het groeien rond AI en de regels van het spel moeten nog bepaald worden. En welke rol dat bedrijven als Reddit erin spelen, ongetwijfeld een belangrijke.
Ja.
Maar precies moet dat zich allemaal nog, dat moet zich allemaal nog uitwijzen.
Tekst is niet dood, onze hoofdredacteur zal het graag horen. Het beest van de week, tot slot, Pieter, is de kleine alk. Vertel eens, wat voor een beest is dat? Want ik kan er mij eigenlijk al niets bij voorstellen.
We hadden even gedacht om Kermit de Kikker beest van de week te maken, maar Kermit is geen echt beest, het is een fictief beest.
Ja.
Hoewel, vanaf nu is ook Kermit een echt beest, het is een fossiel.
Ah, ja.
Er is een fossiele kikker die nu Kermitops heet. Ze lag al 40 jaar ergens in een schuif in het Smithsonian Instituut tot iemand zei, hey, wacht even. Ja. Maar we hebben toch besloten om de kleine alk te nemen.
Maar hij is toch gepasseerd, dus goed.
De kleine alk is een vogeltje, het meest voorkomende vogeltje in het noorden van de Atlantische Oceaan.
Ah, ja, okay.
Elk jaar op Groenland komen ze met zoiets van een 60 miljoen. Komen ze daar zitten. En vanaf daar vliegen ze dan zeewaarts om hun voedsel te vinden.
Uh-huh.
Meestal is dat plankton.
Ja, ja.
Soms ook kleine visjes.
Uh-huh.
Nu, veel over die kleine alken en hun gedrag weten we eigenlijk niet. Je moet als bioloog al een dag aan een of andere touw willen gaan hangen langs een rots. En dan hopen dat ze met niet te veel rond je kop gaan vliegen. En maar niet te vaak je proberen aan te vallen om ze te observeren. Dus evident is dat allemaal niet.
Ja, je moet het er toch voor over hebben, vind ik.
Nu, mensen van de Hokkaido Universiteit, die hebben een slim idee gehad. Die hebben gezegd, en als we daar nu eens gewoon een microfoon installeren.
Ja, ja, ja.
Dat is... En we nemen op wat ze doen en we kijken wat we daar kunnen uit afleiden.
Mm-hmm.
En dat blijkt toch het een en het ander te zijn. Het blijkt dat de kleine alk, moeten ze een Latijnse naam ook nog even geven, die is te mooi
Alkes om niet te geven. Denk ik.
Allee, allee.
Allee, allee.
A-double-L-E. A-double-L-E. Allee, allee.
Ah.
Dat is de kleine alk.
Het is bijna een belpopklassieker.
Nu, wat maakt die? Die maakt een kleine nachtmuziek. Het blijkt dat die kleine alken het meest lawaai maken 's nachts.
Ja.
En het minst in de namiddag. Gewoon, eigenlijk, als je even logisch nadenkt, in de namiddag zijn ze allemaal weg, zijn ze gaan fourageren, dus hoor je minder. 'S nachts zitten ze allemaal op hun nest, of toch met meer op hun nest, dus dan hoor je meer. Alleen, er is één klein complicatie. We zijn in Groenland in de zomer. Het is daar de hele dag dag. Het is daar helemaal geen nacht.
Ja.
Dan kun je dan zeggen dat ze 's nachts actiever zijn. En dan moeten we weer naar de biologische klok gaan kijken die wij met alle dieren delen. Ergens in onze hersenen zit een klok die een rundjes van 24 uur, of ongeveer 24 uur, telt. En wij worden, ook als we geen daglicht zien, worden we 's avonds toch moe en worden we 's ochtends toch wakker. Dat is bij die vogels ook zo. Ze hebben ergens een soort ingebouwde dag,
ja,
waardoor ze ook, als het licht schijnt, vinden van nu is toch tijd om even te gaan slapen. En dan ook al is het de ganse dag, de zon zit niet altijd even hoog aan de hemel, ook al blijft ze boven de horizon. Dus er is toch wel een patroon waar ze zich kunnen naar schikken. En inderdaad, allemaal samen gaan ze de nacht in en dan zitten ze allemaal op hun nest. Overdag zijn ze dus weg. Het valt trouwens op, bij koraalriffen heeft men hetzelfde geprobeerd, microfoon geïnstalleerd en geluisterd naar de geluiden van vissen en schaaldieren die met hun schalen knisperen. En dan blijkt ook daar dat de koraalriffen 's nachts meer actief zijn dan overdag.
Ja, ja, oké. Okay. Actief 's nachts. Het lijken wel studenten in de overpoort. Goed. Pieter, Dominique, dank jullie wel. En tot over een paar weken, want we gaan er 2 weken tussenuit met de paasvakantie. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.